Voor ik aan de prediking begin, ja, mensen zijn geneigd, als je een slide ziet, lees je dat natuurlijk. Hè. Wow, we weten het thema al, goed. Geen probleem, maar straks daar meer over. Ik ga eens bidden voor de zegen over dit woord. Hemelse Vader, zo leggen we deze dienst in uw handen. En ik leg deze kudde, uw kinderen, onder het bloed van Jezus, onder het kostbare bloed van Jezus. Ze zijn uw kinderen gekocht en betaald door u. We leggen ook deze dienst en de prediking onder de zalving van uw Heilige Geest, het woord van God en de autoriteit, absolute autoriteit van de Vader, de Zoon en de Geest. Mag het woord dat levensdragend is, het rijpe zaad, in de akker van hun ziel en hart binnendringen, malse grond om later stevige vrucht te dragen. Dat bid ik in de naam van Jezus. En ik heb het thema genomen, ik was bezig een paar maanden geleden met een stukje bijbelstudie. En dan sprong er iets in mijn oog dat ik nog nooit gezien had. En ik zeg, dat is interessant om het te delen, want er zit enorm rijke waarheid in. Omdat er wat meerdere bijbelteksten zijn, heb ik besloten om de slides te gebruiken om de tekst klaar te zetten. U mag natuurlijk meevolgen in je bijbel. En dat is ook om te voorkomen dat je in slaap valt, dat je regelmatig moet bladeren. Hè. Je houdt je publiek wat wakker. Misschien is dat ook de taak van een prediker, dat hij zijn publiek moet wakker houden. Het eerste dat ik naartoe ga, we gaan starten met Genesis. Redelijk weer voorbeelden in Genesis. Hè. Hopelijk is het een beetje leesbaar. En het gaat over water. Vanmorgen, toen we naar hier kwamen, was er een beetje wolkenbreuk in Diksmuiden. En ik dacht, in de kerk gaan ze zitten met zwemvliezen en een duikbril, want water is er genoeg de laatste dagen. Oké, de titel is, neem geen afstand van de ene ware levende God. En we gaan dus naar de basis, de Hof van Eden. En daar vinden we een heel mooie tekst, om een beeld te vormen hoe dat in een hof er eigenlijk uitzag, wat er daar was. Ik ga naar Genesis 2, versen 8 tot 14. En ik lees daar even. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbomen opkomen, beherenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofdstromen. De naam van de eerste rivier is Pison. Die is het die rond heel het land Gavila stroomt, waar het goud is. En het goud van dit land is goed. Ook is er balsem, harts en de edelsteen onyx. En de naam van de tweede rivier is Gion. Die is het die rond heel het land Kush stroomt. En de naam van de derde rivier is Tigris, die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat. Tegenwoordig, als je op de wereldkaart kijkt, dus Tigris en Eufraat zijn nog altijd gekend. Maar die andere, daar is er wat archeologische studie naartoe. Waar zijn die andere twee rivieren? Maar daar gaat het niet over. Het eerste dat opvalt is, Eden is niet de naam van de tuin. De hof, de tuin van Eden lag in een land dat Eden noemt. De tuin lag dus eigenlijk in een land dat Eden noemt. En als je leest in vers 10, kun je nog een keer kijken, want we lezen daar snel over. Daar staat er, een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochten. En vandaar splitste hij zich in de vier hoofdstromen. Ik weet niet of je het weet, maar water stroomt van boven naar beneden. Als je niet overtuigd bent, ga ik straks naar buiten gaan kijken. Het stroomt van boven naar beneden. Dat betekent dus dat de waterloop, het voeden van die hof, van op een andere plaats gebeurde, van hoog, en het bevloeide heel die tuin. En dat moet een prachtig stuk geweest zijn, eigenlijk een enorme oase in meestal droge landen. En die splitste in vier takken. Er zit daar een prachtige geestelijke les in. De bron van levensgevend water, wat Jezus later het levend water noemt, komt vanuit de bron van de troon en komt van hoger naar lager. Hier zit er al een eerste geestelijke les in. En laten we even kijken, wat mij voornamelijk intrigeerde, waren de richtingen. Van waar komt iets? En daar staat er duidelijk, dat er een indicatie is waar was die hof. Die was in het oosten. Onthoud dat eventjes. De windrichting oosten is heel belangrijk. En dan treedt natuurlijk die zondeval op. En wat gebeurt er? Dan gaan we eventjes kijken naar Genesis 3. En Genesis 2. Dus we hebben een prachtig paradijs. God voorziet. Een enorme rivier bevloeit dat. Roeit er van alles. Fruit kun je plukken van de boom. Er staat ook iets venijnig. In het midden stond de boom des levens. En ook de boom van kennis en goed. En goed, er was één verbod van God, je mag daar niet van eten, anders zul je zeker sterven. En we kennen het verhaal van de zondeval. Belangrijk inzicht ook uit het eerste verhaal is als de mens tot de zonde komt, dat hij in een bepaalde richting wordt weggestuurd door de Vader. En we gaan even lezen, Genesis 2:10. Ik herhaal nog een keer, de rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochten. En vandaar splitste hij zich in de vier hoofdstromen. Dus de rivier kwam uit het land van Hoor, land Eden, stroomde dus door de hof van Eden en zorgde dus voor leven, vrucht, alles wat je wenst. Maar dan komt de zondeval. Een van de zwartste hoofdstukken van de mensheid is Genesis 3. Herinnert u vorige week, ook door Jaap overgenomen in de prediking, Genesis 3... is zit er heel veel rijkelijke geestelijke informatie. En daar lezen we. Genesis 3, versen 23 tot 24. Daarom zond de Heere God hem weg. Dat was Adam en hij ook zijn echtgenote Eva. Stuurde die weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard dat geen en weer bewoog. Om de weg naar de boom des levens te bewaken. Wat je hieruit kunt afleiden, is dat God, die de zondige mens betrapt heeft, ongehoorzaam geweest en rechtvaardig is en moet straffen, sanctioneren, is hem in een bepaalde richting wegsturen, naar het oosten. Stuurt hij hem weg, Adam en Eva. Hier kun je ook uit afleiden, als de mens niet meer aan de boom des levens kan, heeft hij uit zichzelf nooit eeuwig leven. De mens heeft geen eeuwig leven. Eeuwig leven is iets van God en hij kan het schenken aan ons. En die levensboom treedt volledig ook terug in openbaring. Dus je gaat zien, als je openbaring leest op het einde, als de strijd gestreden is, dan heeft de mens terug toegang tot die levensboom. Onthoud, waar stuurde God de mens weg? Naar het oosten. En ze konden niet meer terug, want er stonden naar serieuze potige engelen met een vlammend zwaard. En ze durfden dus niet meer, konden dus ook niet meer terugkeren. Onthoud dit patroon. In het Oude Testament is er een duidelijk patroon. Waar je naar het oosten gaat of gestuurd wordt, not good, not good. Naar het westen is het goed. We gaan verder, Genesis. Kain en Abel. Genesis 4, dus terwijl dat je open ligt met Genesis voor u, gaan we gewoon verder door Genesis. Genesis 4, 16. Je kent het verhaal van Kain en Abel. Dat liep niet zo goed af. En dan staat er op vers 16. Toen ging Kain weg van het aangezicht van de Heere en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Kain is de eerste moordenaar in de Bijbel. De eerste mensenmoordenaar en nog zelfs erger, het is zijn eigen broer, een bloedverwant. Wat je hier kunt afleiden is dat Satan, die binnengekomen was in de hof, de mens had de leugen geloofd, was zijn autoriteit als heerster over de planeet kwijt en kwam onder de vloek te staan. De aarde was vervloekt en we weten, God spreekt tot de vrouw, dat bevallen pijnlijk zal zijn, dat de man de vervloekte grond zal moeten bewerken om aan zijn eten te geraken. En sindsdien zitten we nog altijd met de gebakken peren. Kain, dus die zonde gaat verder via de kinderen. En Kain trapt ook in de val. Hij is eigenlijk jaloers op zijn broer, want ze moesten een offer brengen aan God. Dat hadden ze geleerd van hun ouders, maar hij brengt een verkeerd offer. Duidelijk had God geleerd, als je verzoening voor zonde wilt, dan moet er bloed vloeien van een dier, van een onschuldig dier. Wat offert Kaïn? Vruchten vanuit een vervloekte grond, maar zit daar nog meer achter. En uiteindelijk is hij jaloers, omdat hij het miskrijzen krijgt van de vader. En hij rekent eigenlijk af met zijn broer en hij vermoordt hem gewoon. Totdat hij God hem opzoekt en zegt, ik hoor het bloed van je broer roepen. Je hebt iets gedaan die zware zonde is. Hier zie je dat Kaïn ook dus beïnvloed was van de duivel, van de Satan. En in Johannes 8 zie je letterlijk uit de mond van Jezus, die omschrijft hoe dat die Satan is, hoe laag hij gevallen is. Dat zijn heel markante woorden voor degene die ooit hoort dat soms in de wereld. Ja, de duivel, dat zou wel meevallen, dat is een gevallen engel, maar dat is allemaal zo erg niet. Maar hier moet je kijken wat Jezus over hemzelf zegt. Hij had ook de ervaringen met wetsgeleerden en zo, die heel hardnekkig waren. En eigenlijk zag hij ook de invloed van de Satan. Dus Jezus heeft heel zijn bediening moeten opkomen tegen de vaste religieuze machten. En hij zag ook de invloed van de Satan duidelijk, hè. Dus daarom zei Jezus ook, er is één zonde die je niet vergeven zal worden, de zonde tegen de Heilige Geest. Wat is die zonde tegen de Heilige Geest? Je ziet voor je ogen dat het van God zeker komt, het kan niet anders, en toch ontken je het. Dit is de zonde tegen de Heilige Geest. Als je zelf twijfelt als christen, oei, ik heb een zonde begaan, het feit dat je al twijfelt en tot bekeer komt, heb je die zonde niet begaan, de zonde tegen de Heilige Geest, anders zou je geen inkeer hebben. Wees daar gerust in. Laten we even kijken wat Jezus letterlijk zegt over de Satan eigenlijk, over de duivel, die Kaïn beïnvloed had, Adam en Eva, en alle generaties die zullen volgen. U bent uit uw vader de duivel, en u wilt de begeerte van uw vader doen. Die was al een mensenmoordenaar van het begin af. Dus allerbegin al. En hij staat niet in de waarheid, want in hem is er geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Dus de grootste valkuil, de strategie van de duivel, is altijd halve waarheden en al zijn werk is te reduceren tot leugens. Als je ook de schrift gaat lezen in Johannes, staat er duidelijk waarom Jezus geboren moest worden. Jezus zegt het zelf, ik ben gekomen voor de waarheid. Want de waarheid was verdwenen op aarde. Het was een en al leugen. En dan kijken we in Genesis 4. En daar staat er een tip van God zelf, van de mens die geconfronteerd zal worden met de plannetjes van de duivel. Genesis 4:7. Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Dit geldt voor elke mens en zeker voor christenen en discipelen van Jezus. Ik zeg, God, oké, als je afwijkt van mijn wetten en van wat goed is voor jou, is de zonde, die loert gewoon aan de deur. Die is aan het fluisteren in je oor om de verkeerde dingen te doen. En hier staat er duidelijk, jij moet heersen over de zonde. Maar we weten dat de mens zwak is. We zeggen dat het vlees is zwak, dat dat heel moeilijk is. Dus heersen over de zonde. Zo erg is het geworden dat uiteindelijk Jezus zelf moest komen. Hij is de enige die de zondemacht ten volle kon overwinnen. En het is dankzij de Heilige Geest en de wedergeborene dat wij dit kunnen vervolmaken. Wij kunnen heersen over de zonde. Mensen die niet wedergeboren zijn, kunnen niet winnen tegen de zonde. Die zondemacht is zo sterk, je kunt daar niet tegenop. Je hebt de Heilige Geest nodig om erover te komen. En dat is het prachtige werk van Jezus die ons dat gedaan heeft voorgetoond. Hier een belangrijke waarschuwing, een geestelijke les, ook voor christenen. De duivel zal je verleiden altijd om te zonden. En dat doet hij dus met lieflijke leugentjes, halve waarheden, het mooi voorstellen. En er zijn drie basisstrategieën dat de duivel altijd gebruikt bij mensen. De begeerte van het oog. I like it. I want it. De begeerte van het vlees. Comfort. En hoogmoed. Als ik maar op de troon kan zitten. We weten dat de zonde, de uitspraak van God is heel duidelijk. Als je zondigt, staat daar de doodstraf op. En er moet een offer komen met leven. We hebben dat vorige week ook gezien in de prediking. Het bloed moet vloeien van een onschuldige om de zonde te bedekken of weg te nemen. Belangrijk, naar waar ging Kain? Naar waar werd hij weggestuurd nadat hij zijn moord begaan had? En hier zie je ook de genade van God. Hè? God veroordeelt hem niet helemaal, hij straft hem ook niet, niet onmiddellijk de doodstraf, hij stuurt gewoon Kain weg. De moordenaar wordt weggestuurd. En naar waar gaat hij? Staat waarschijnlijk op de slide, 4:16, naar het oosten. Not good, het oosten. Volgende verhaal. Lot. Ik ken ook maar het verhaal van Lot. Goed. Vers 11 in Genesis 13. En daar lezen we. Daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten. En zij werden van elkaar gescheiden. Dus Abraham en Lot waren familie. En ze waren gezegend door God. Enorme kuddes. En u weet, in die droge landen is er weinig water en weinig om te grazen. En er kwam uiteindelijk tot een conflict. En dan zei Abraham heel eenvoudig, kies maar Lot. Doe jij maar, ik ga het me wel aanpassen. En ze hingen uit elkaar. Heel belangrijk zijn die twee woordjes. Lot koos voor zichzelf. De valkuil van de duivel. Als ik maar. De beheerte van het oog ook. Lot zag dus een hele vruchtbare vallei, maar veel groen. Hij dacht, oh, schapen en kudden en zo verder, nog meer rijkdom. En hij keek met zijn ogen en de begeerte van zijn ogen. En hij trad in de val. En hier ziet heel duidelijk, het was naar het oosten dat hij ging. Not good, oosten. Hier een duidelijke les, ook geestelijke les. Als we God niet toelaten om te spreken in ons leven en hem niet raadplegen over belangrijke beslissingen, dan gaan we automatisch de strategie van de duivel nemen en gaan we voor onszelf kiezen. Een goede carrière, een mooi huis, buitenverblijf, nog iets bijverdienen, als ik het maar goed heb. Je kijkt ook, door Lot gaat hier God niet raadplegen, hij beslist gewoon voor zichzelf. Hij ziet die vlakte en ik wil het, I want it, I like it and I want it. En hij neemt zelfs afscheid van Abraham. Maar dat begint de ellende. Verhaal van Lot moet ik u niet zeggen. Hij valt heel diep. Hij komt in Sodom. Krijgt daar ook een machtspositie, want hij woonde in de poort. Er worden heel wat zaken met Lot. Ook op het moment dat Sodom zal vernietigd worden, weten we dat Lot zijn echtgenote... Ze had een duidelijk bevel gekregen van de engel. Kijk achterop, kijk niet achterom. Want dan was de vernietiging door God van Sodom en Gomorra. Ze draait zich om en ze keek naar haar oude leven en ze veranderde in een zuilpilaar. Dus zijn vrouw sterft door ongehoorzaamheid. Ook de engel niet willen geloven, weer God niet geloven of zijn spreekbuis niet willen geloven. Later iets, heb dat misschien nog een keer niet bekeken, maar Lot valt heel diep. Een heel frappant iets, een beetje schokkend vond ik het wel, is Genesis 9:8. Ik heb de tekst er niet op gezet, waar Lot spontaan gewoon zijn dochters aanbiedt om seksueel te laten misbruiken. Je moet dat echt even bekijken. Genesis 19:8. De Sodom is gekend van sodomie, mannen die seks hebben met mannen. En die engelen zijn binnen geraakt enzovoort. En dat wil heel die bevolking, mannelijke bevolking, willen die engelen, mannen verkrachten. En dan zegt Lot, ze zijn ten haste bij mij. Kijk jong, ik ga mijn dochters geven. Hij stelde dus zelf voor om zijn dochters te laten misbruiken. Om zijn plicht als gastheer niet te verzuimen. Je ziet dat Lot in aardige nesten komt. En de reden is, hij koos voor zichzelf. Nooit God raadplegen. Erop toeleven, in de wereld stappen, het goed willen doen. Een heel belangrijk iets, maar nog het verhaal van vandaag. Naar waar ging Lot? Hij ging naar het oosten. Not good. Hier zie je een duidelijk verhaal. Als je dus God begint te mijden in je leven, je maakt er dus geen... Dat is het ook woordje van Achille. Heel mijn leven geef ik aan u. Zet er ook een stuk van uw tijd in, alsjeblieft. Van tijd en ruimte dat je dagelijks eigenlijk voor God zou moeten maken. Op het moment dat je dat begint te verwaarlozen, begint het voor zichzelf te komen. Want dat vlees zit nog altijd in ons en dat wil dus daaraan voldoen. Ik zie het, ik wil het, het vlees wil, als ik het maar goed heb en de hoogmoed ook. Wat je ook ziet is, als de mens is gecreëerd door zijn schepper om te aanbidden. altijd geweest. Als je vraagt waarom is de mens gecreëerd, eerste taak is uw schepper aanbidden. En hem ook dienen in gehoorzaamheid. Niet omdat je moet als een slaafje, maar omdat je hem lief hebt uit respect. En dat je snapt, hij is de schepper, hij heeft alle touwtjes in handen. Je ziet hier ook een geestelijke les. Als de mens God dus begint te weren uit zijn leven, dat hij automatisch de verkeerde dingen gaat aanbidden. Sodom was het heel erg, maar we kunnen dat doortrekken tot vandaag. Mens aanbidt, al is het maar een sportauto, een carrière, geld, noem het zelf maar op. Sommige dames schoenen en chacosjes, luxe. Het is een afgod. Uw smartphone kan een afgod worden. Uw carrière kan een afgod worden. Het is zelfs zo, een bediening voor de Heer kan een afgod worden. Waarom? Omdat je niet meer met de Heer bezig bent, maar met je bediening. Dus dat gaat heel ver. Belangrijke les. We gaan verder. Het oosten, heel interessant. Goed, Joshua. Dus u kent het verhaal, Mozes neemt ze mee uit Egypte. En dan, Mozes had ook een flagrante fout gemaakt, een ongehoorzaamheid. Als een leider wordt sterk afgerekend door de Heer. Dus mensen die in leiderschap staan, hebben dubbele verantwoordelijkheid ten opzichte van de Heer. En is niemals met degene die niet luisteren naar zijn autoriteit. Joshua is degene die aangeduid wordt. Hij was ook een profeet. Ik kon de stem van God voor hem begrijpen. En Joshua, daar zat er geen enkel spat van ongehoorzaamheid. Hij deed letterlijk wat er moest gebeuren. En dan ga je eventjes naar Joshua 5. Goed, je kunt meelezen eventueel in je eigen Bijbel. Joshua 5, vers 1. Een vrij lang vers. Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, westen, en al de koningen van de Canaanieten aan de zee hoorden dat de Heere het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overstoken waren, gebeurde het dat hun hart wegsmolt van angst en er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten. Van waar komt Joshua? Van het oosten. En hij gaat in de richting van wat God beloofd heeft, het beloofde land. Hier zie je duidelijk de Bijbelse richting naar het westen was goed. Het beloofde land. En ze kwamen dus via Moab, weet de woestijn. Oosten was niet goed, want het volk Israël was zeer ongehoorzaam. In de schrift staat letterlijk dat het volk God 10 maal beproefd hebben. En op een bepaald moment zegt God, ik ben beug, ik ga ze vernietigen. En dan komt Mozes in de bres. Heere, gaat dat toch niet doen. Je gaat ze eerst bevrijden. En dan ga je ze hier uitmoorden in de woestijn. Welke reputatie ga je hebben? En God laat zich verbidden. En God was eigenlijk van plan om te zeggen, Mozes, met jou ga ik alleen verder gaan. Zoals dat hij met Noach had gedaan. Maar Mozes pleit voor zijn volk. En hij zegt, neem mij maar. Straf mij maar. Ik ga mezelf geven. En die zelfopoffering van Mozes redt eigenlijk het volk. Maar God is ook rechtvaardig. En 40 jaar toertjes draaien rond de woestijn in het oosten. Tot die hele generatie, behalve Caleb en Jozef, die nog overleven, maar al de rest sterft in de woestijn in hun zonde. God is rechtvaardig. Zie je de richting? Ze kwamen van het oosten, niet goed. 40 jaar woestijn. Er bestaat er een grapje over waarom dat Mozes met zijn bende 40 jaar in de woestijn rondliep. De vrouwen gaan daarmee lachen, om de man vertikt om de weg te vragen. Dat is de grap. Oké, dat is eventjes terzijde. Mozes wist wel de weg, maar ze mochten niet binnen. Ze moesten mee met de kolom. Belangrijke geestelijke lessen voor ons vandaag. Het beloofde land ga je nooit zomaar betreden. Jamais. Er zal strijd zijn. Je moet de leiding van God nemen om je in het beloofde land te krijgen. Jezus heeft geen belofte gedaan dat er geen stormen zullen zijn in ons leven, maar wel een behouden aankomst. Dat is er wel. Hij heeft niet gezegd dat je geen lijden zult hebben, beproevingen, stormen. We gaan dat allemaal meemaken. Hij zei het letterlijk, kom tot mij, neem je kruis op, gehoorzaam mij en volg mij. Sommigen willen dat strategisch vergeten, neem je kruis op. Ai, dat klinkt niet goed. En inderdaad, een deel lijden zit erbij. Dus je kunt nooit naar het beloofde land zonder dus te gehoorzamen en door die beproeving te gaan. Je kunt het ook nooit bereiken zonder de Heilige Geest. Kijk maar naar Joshua, dat was een volle profeet. En eigenlijk de overwinning van de eerste grote stad, was Jericho. En die komt enkel maar te val dankzij de Heilige Geest, omdat ze gehoorzaamden. Echt een mirakel. Nog een derde boodschap. De beloofde land is voor het volk van God. Dat zijn jullie ook. Voor de wedergeborenen, de kinderen van God, is er een belofte. En dan heel belangrijk, ze moesten door de Jordaan. En er is een heel mooi patroon in de Bijbel. Water en geest werkt heel veel samen. De waterdoop. Ze moesten door de geestelijke waterdoop voor ze een erfenis konden innemen. Je wordt maar een kind van God door je wedergeboorte en gehoorzaam ook door de waterdoop te ondergaan. Je betreedt het beloofde land als je dus een relatie hebt met je schepper, de Heilige Geest je laat leiden en jij niet meer rebelleert, anders draai je 40 jaar in de woestijn en doet wat je schepper vraagt. Belangrijke les. Belangrijk, ze kwamen van het oosten, niet goed, en ze gingen richting beloofde land, westen. Halleluja, een belofte, maar het liep nog niet goed. Deuteronomium, het volk van Israël. Ontelbare keren heeft God profeten gestuurd en godsmannen om te zeggen, jongens, volk van Israël, uitverkoren, jij moet de zegening worden voor de aarde, je doet niet wat ik vraag. En telkens vallen ze in afgoderij. Maar het is ook duidelijk, de mens is gemaakt om te gaan aanbidden. Laat je niet leiden door God, dan ga je automatisch het verkeerde gaan aanbidden. Afgoderij zit gewoon in de mens. We moeten gecorrigeerd worden door de geest. Deuteronomium 28. En dan krijg je dus wat God voorspelt en ook uitgekomen is. De Heere zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt. Over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven wegen zult u voor hen uitvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde. En dit is volledig, en die profetieën zijn volledig uitgevoerd. Eerste keer 722 voor Christus, de 10 noordelijke stammen worden volledig ingepalmd door Assyrië. En als er één volk is in de geschiedenis van de mensheid die supervreed is, ik denk dat Adolf Hitler en zijn nazi's daar stage gevolgd hebben, was Assyrië. Uitzonderlijk vreed. Uitzonderlijk vreed. Als je dat kijkt, Assyrië was een, ja, een machtige cultuur, maar dat was op bloed en macht. Dus eigenlijk bijna een demonische macht op aarde. En dan in het jaar 586 volgen de andere twee stammen, Juda, dat is voor Babylon ook niet goed. Je kunt elke raden naar waar werden ze gestuurd in ballingschap? Oosten. Niet goed. Oké. Maar God is geduldig, is trouw aan zijn volk. En dan gaat zijn ballingschap. En dan bouwt hij met het volk en een aantal belangrijke priesters en zo. Die zegt, oké. En via de profetieën wisten, we gaan 70 jaar moeten in ballingschap blijven. In Babel en zo verder. En dan mogen we terugkeren. In Nehemia zie je al een eerste herstel. Nehemia 2, versen 4 en 5. De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot God van de hemel en hij zei tegen de koning, als het de koning goeddunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat men mij naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer kan opbouwen. En hier kreeg je al het grote herstel. Dus, maar dat was puin, hè? De tempel en al, alles was verwoest. Die van Babylon waren ook geen doetjes. Alles was verwoest. En een pijnlijke les dat iedere Israël gekregen heeft, want ze hadden een soort schijnzekerheid. Zolang dat in een tempel daar staat, zijn wij beschermd door God. Maar wat ze niet door hadden, dat was God zelfs de tempel al had verlaten door een afgoderij. En eigenlijk een schijnzeiligheid is, oké, zolang ik maar tussen de vier muren en koekelaar hier zit en ik daar ga, ben ik gered en kan ik doen wat ik wil. Hier zit er een belangrijke les. Israël werd, God is ook rechtvaardig, de 12 stammen in ballingschap, allemaal, van de eerste tot de laatste. En die tempel redt u niet. Die bakstenen redden u niet. Wat redt u? Uw relatie met uw schepper. Uw relatie met uw schepper en de leiding van zijn geest. Niet een deel gebouwen. Niet een deel gebouwen, onthoud dat. Uw relatie is het belangrijkste met uw schepper. Goed, Ezra, ook heel mooi boek. Ze moesten alles erop bouwen. Het begint natuurlijk met de muren en later tempel komt er dan. In Ezra 3 zie je ook dat er herstel mogelijk is. In het tweede jaar na hun komst naar het huis van God, van het huis van God in Jeruzalem, dat lag in het westen, In de tweede maand begon Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, en de overigen van hun broeders, de priesters en de levieten, en allen die uit de gevangenschap naar Jeruzalem waren gekomen met de bouw. Ze stelden de levieten aan van 20 jaar en daarboven om toezicht te houden op het werk aan de huis van het Heere. Het huis van de Heere, waar de Heere vertoefde, was in het westen. En ze kwamen van het oosten. Belangrijk inzicht: een deel bakstenen, een gebouw, kan u niet redden. Het enige dat u redt, is uw relatie met uw heiland, met uw schepper. Volgende, waar wij natuurlijk op kijken, en we naderen kerst. Ook een bijbels principe. Een bijbelse principe zijn waar over de Hanse Bijbel. Dus het patroon dat God hier getoond heeft in het oosten, not good. In het westen, goed, keert hier letterlijk terug. Matthäus 2:1-2. Ideaal, hè? Rond de kerstperiode. We zijn een beetje in voorafname. In Matthäus 2, daar lezen we. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. En ze zeiden, waar is de koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Van waar kwamen ze, de wijzen? Uit het oosten? Niet goed. Dus in het oosten, Babel en zo, waren ze veel met astrologie, afgoderij en zo verder bezig. Ik moet u niet zeggen, de zonde van Babel. In Openbaring, de hoer van Babel en zo verder. Niet goed. Maar toch heb je een aantal mannen die geraakt worden, wijzen genoemd, geraakt worden door de geest van God om naar die koning van de Joden te gaan. En het stond ook geschreven in de sterren, dat waren ook astronomen en astrologen. En die telden als waar aan de profetieën. Ze wisten, als God iets laat gebeuren, is het te zien in zijn schepping. God doet nooit zomaar iets, hij kondigt het ook aan in volle glorie in zijn schepping. En ze willen hun schepper, die koning van, Goden, van de Joden, ontmoeten. Waar was zij? Ze moesten naar het westen, naar God toe. Hun trention. Jullie hebben de verplaatsing gedaan van Engeland naar het oosten. Hopelijk ben je niet op je ongemak. Ik ga straks proberen recht te zetten. Omdat we nu in een nieuw verbond leven en God vertoeft niet op één plaats, enkel de tempel. Dus de God is overal. Maar er zit wel een geestelijke les in. Geestelijk kun je in het richting van het oosten lopen. Dat is de geestelijke les. Laten we even ook letterlijk kijken wat er uit het oosten komt vandaag. 2021, binnenkort 2022. Laten we eerlijk zijn. Wat biedt het oosten letterlijk ons aan? Heel wat filosofieën, godsdiensten, hindoeïsme, boeddhisme, shintoïsme in Japan. Niet goed. Kent Christus niet. Het is niet de weg tot de Vader. Dus valse godsdiensten komen uit het oosten. New Age, sterke basis in het Ver Oosten. Occultisme, toverij, magie. Ik ga er een paar noemen. Als christen moet je daar op je hoede voor zijn. Shiatsu. Yoga. Mindfulness. Gevechtsporten. Oosten. Is yoga pertinent verkeerd? Ja. Omdat er een geestelijke lading op zit. Er zit een sausje van de Satan in. In yoga gaan ze je lichaam sterk maken, want dan gaan ze werken aan je geest ook. Het eerste dat je gaat leren is je geest leeg te maken, zodanig dat ze de leugens van de Satan er kunnen induwen. Van een christen wordt net verwacht dat hij verstandelijk heel scherp staat, op zijn hoede is. Mindfulness, net hetzelfde. Breng je gedachten tot rust en ga kalm en vredevol zijn, maar dan komt de Satan met zijn sausje. Christenen, wees op je hoede. Wat komt er nog uit het oosten? Babel, Assyrië. Iran. We moeten maar even kijken. Sterke, extreme moslimlanden. Ik daag een keer uit. Moet ik gewoon een keer op de kaart kijken. De wereldbol moet je kijken. De landen waar nu christenen vermoord, verkracht, gemarteld worden, moet ik even kijken. Christenvervolging is nooit gestopt. Kijk naar die landen. Ik ga er een paar op noemen. China. Dat is dictatuur, hè? China. Noord-Korea, Jemen, Pakistan, Iran, Irak, Afghanistan. Moet ik verder doen? Waar liggen die landen? Oosten. En eentje dat regelmatig vergeten wordt, en ik wil ook rechtvaardig zijn, vergeet alsjeblieft Rusland niet. Communisme is anti-God. Marx zei tegen, religie is drugs voor de bevolking. We gaan alles van religie schrappen. De USSR, de Sovjet-Unie, heeft jaren een goddeloze regering geïnstalleerd. Wie tot geloof kwam, werd gewoon in de gevangenis naar Siberië gestuurd. Rusland wordt te weinig vermeld. Rusland is lang goddeloos geweest. Echt tegen. En dan zie je dat God toch voorziet. Waar zitten heel veel Joden die uitgestrooid zijn over de wereldbol, de diaspora? In Oekraïne zit het vol van Joden. Dus je ziet hoe dat God weer zijn licht en zijn volk toch op die donkerste plaatsen gaat sturen. Ik ga een uitspraak doen en hopelijk komt ze binnen. We weten dat de antichrist moet komen. Voor mij is het bijna zeker dat die geestelijk of letterlijk uit het oosten zal komen. Not good. En dan een heel straffen om dit nog een keer te bevestigen. Sorry, ik ben eentje verder. Die ga ik gewoon meegeven. Je moet de studie doen van de tabernakel. De tabernakel in de woestijn, waar ze mee moesten met de vuurkolom en de wolk. Je mag een keer onderzoeken wat de oriëntatie was van de tabernakel. Waar zat het heiligste der heiligen? In het westen. En naar het oosten moest je naar de wereld terug. Priesters die wilden dienen, hoogpriesters, moesten via het oosten binnenkomen naar het heilige en dan het heilige der heiligen. Nog een keer bevestigd, in de richting van het westen in het Oude Testament was richting God. Richting van het oosten is naar de wereld, afgoderij, het eigen ik. En eentje die Katrien Lats me zei, en dat is blijven nazinderen, en het past er effect in. Ik weet dat er een aantal mensen zijn met een Rooms-Katholieke achtergrond. Wij ook. Naar welke richting zijn de altaren van een katholieke kerk gericht? Kun je raden? Altijd naar het oosten. De altaren in een Rooms-Katholiek zijn naar het oosten. En dat begon te draaien in mij. Ik heb de verklaring opgezocht, de mogelijke Rooms-Katholieke verklaring. En de verklaring van de katholieken is, Jezus is het licht van de wereld en we gaan ons richten naar waar de zon opkomt. Je moet wel goed weten dat Constantijn de Eerste, die het Rooms-Katholiek aan de basis legt, dat een zonaanbidder was. Richting zon. Waar plaatsen de katholieken dus hun altaar? Het altaar is ook oud verbond, offeren, altaar. Mijn vraag is, als ik geestelijk bekijk, met wat zijn die gasten bezig? Ze zijn geestelijk naar het oosten aan het kijken. Not good. Laat het binnenkomen zonder oordeel te hebben, maar het is een feit. En we kijken eroverheen. Die altaren staan naar het oosten in katholieke kerken. Wringt aardig met mij. En ik voel ook onrust, omdat de Heilige Geest zegt, ja, Frankie, wees op je hoede. De vraag is, de geestelijke dimensie, zijn zij aan het kijken naar Babel? Naar de zonneaanbidding, de afgod? Want Constantijn was een aanbidder van de zon. Hij aanbad dus zijn schepping en niet zijn schepper. En duidelijk in het Oude Testament, richting Westen, was de richting van uw schepper. Dan kom ik terug bij Gunther en Sean. Die komen van Engeland richting Oosten. Komen in België. Ai. Ik ga je ruststellen, er is een nieuw verbond. En daarvoor neem ik de woorden van Jezus zelf. Om je gerust te stellen. Dat je niet direct volgende week terug vertrekt naar Engeland. Dat zou ik niet echt jammer vinden. Okay. Johannes 4, waar de woorden van Jezus zelf zijn. De Samaritaanse, je weet dat ze echt gemeden werden, de Samaritanen. Dus ten opzichte van de twee stammen waren dat eigenlijk afgodendienaars. Die waren volledig uit de gratie gevallen. En die werden nooit als broeders en zusters van het eigen volk bekeken. Dus een eigen volk, doet me soms een beetje denken in België, de strijd tussen Walen en Vlamingen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal Belgen. De Samaritanen, dat was niet goed. En er inderdaad heel veel afgoderij geweest, eigen tempels dat ze maakten en zo. Er waren heel veel zaken niet goed. Maar dan stelt Jezus de Samaritaanse, het was al een Samaritaanse, en een tweede, een vrouw. En dan weten dat haar leven niet goed zat. De ene relatie naar de andere, niet gezegend. Ze kwam in de midden van de hitte van de dag kwam ze water halen om de roddels en de oordelen van haar medezusters en de dames van het dorp niet te moeten horen. Maar Jezus kende haar hart en God kent het hart. En als het hart openstaat, gaat hij erdoor. Jezus gaat op zoek naar dat ene schaap van de 100 dat hij ziet, dat hart is open aan het gaan voor de waarheid. Prachtig, vers 21, de Samaritaanse vrouw. Jezus zei tot haar, vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, want ze deden afgoderij op bergen, op hoogten, en ook niet in Jeruzalem, de vader zult daar binnen, volledig tegen het judaïsme in. De Joden wisten, God kun je vinden in de tempel. Je moet naar de tempel, naar Jeruzalem, daar kun je enkel God gaan vinden. Jezus doorbreekt dat volledig. Je zegt, je moet niet naar die berg gaan, niet naar Jeruzalem, maar de tijd komt en die is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de Vader zoekt wie hem zo aanbidden. Om je gerust te stellen, je moet niet meer naar een gebouw gaan om een tempel om God te vinden. Je hebt de Heilige Geest gekregen. Laat je leiden naar je beloofde land. Je zult beproeving hebben, er zal strijd zijn. En ik wil nog een keer terugkeren op de oproep van Achille. Die zet er echt op. Als je een discipel wilt worden van Jezus, daar zit het woordje discipline in. Dagelijks je wandel met God verzorgen. En de vraag is, kan een christen, een mens, van God weggaan? Ik denk dat je zeker bent, ja. Ik denk dat je ook allemaal namen kunt opnoemen. Mensen die heel in het begin tot bekering komen, vurig. Wauw, zo'n christen. Maar na een paar jaar, het lampje gaat uit. Ze verdwijnen in de wereld en ze worden zelfs antichristus. Moesten, denk ik, al de mensen die hier tot vuur gekomen zijn, hier nog allemaal zitten dat men stoelen tekort hebt, denk het wel. Heel raar hoe dat mensen dus in vuur en vlam stonden voor de Heer, de waarheid kennen, en dan richting oosten gaan, geestelijk en letterlijk de wereld in. We zijn gemaakt om te aanbidden en dat je automatisch in afgoderij. Al de rest, de luxe, een auto, een huis, nog een huis. En we zijn weg, de mammon. Ik wil je geruststellen. Je hebt de Heer gevolgd. Geest en waarheid en de leiding van de Heilige Geest. En letterlijk naar het oosten toe is hier minder relevant. Maar wel het geestelijk oosten, wees op jullie goede. Mijn gebed voor jullie. Misschien een beetje te kleine lettertjes. Laat de gemeente van Koekelaren een plaats van ware aanbidding zijn van Jezus Christus, die onze God is. Heel het verhaal, en God heeft altijd de sleutel meegegeven om het in orde te brengen, het hapert niet bij God. God is trouw, maar hij respecteert de vrije wil van de mens altijd. Je kunt iedere dag als mens richting oosten lopen, van hem weg, maar hij wacht en Jezus heeft het prachtig openbaard, de parabel van de verloren zoon. Op het moment dat je tot inkeer komt en zegt, oei, ik ben aan de verkeerde kant aan het lopen in mijn leven, keer terug. Drie woordjes, K3. Dus niet die zangerestjes, hè, K3. Inkeer. Snap dat je aan het weglopen bent richting oosten. Snap dat je niet goed bezig bent in je leven. Als je dat voelt, is dat belangrijk, inzicht. Berouw zal leiden tot afkeer. Je zegt, oei, ik ben naar het oosten aan het lopen, ik moet weer keren. En dan toekeer, geestelijk in de richting van het westen naar uw schepper. We gaan het allemaal meemaken. Iedereen gaat door woestijnperioden. Iedereen heeft beproevingen, ziekten, financieel, wat dan ook. Je gaat door de wereld gekruisigd worden als christen. De boodschap is, ga naar het geestelijke westen waar uw schepper is. En dat is niet een gebouw met bakstenen. Laat je leiden door de Heilige Geest. Ik wens je een levende, rijke relatie met God toe, via de Geest. Gehoorzaam hem en hij zal je behouden thuisbrengen in jouw beloofde land. In zijn beloofde land, zijn koninkrijk. Amen.